Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 139 zingen wij het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Wij noemden nu Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 38. Wij herzeggen nu Lucas 22 van het 24e tot en met het 38e vers. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136, het eerste vers: Loof den Heer, want hij is goed. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 22 vanaf vers 24 tot en met 38. En er werd ook twisting onder hen, van wie hen scheen de meester te zijn. En hij zei tot hen, de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet al zo, maar de meeste onder u, die zijn gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben het midden van een, als een die u dient. En gij zijt degene die met mij reeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden, niets. En hij zei dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, Heere, zie hier, 2 zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg.
bent aan de beurt van behandeling is zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 33, vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord: in twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89, wat is de afsterving des oude mensen? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90, wat is de opstanding des nieuwe mensen? Antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Antwoord, alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods alleen hem ter eer geschieden en die niet op ons goed dunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Gemeente, deze zondagsafdeling bepaalt ons bij de waarachtige bekering. En we letten met de hulp des Heren op een drietal gedachten, enigszins gewijzigd, zoals ik ze had doorgegeven. In de eerste plaats letten we op de stukken daarin. In de tweede plaats letten we op de wijze daarvan. En in de derde plaats letten we op de vruchten daaruit. Dus deze zondag bepaalt ons bij de waarachtige bekering drie gedachten. De stukken daarin, de wijze daarvan en de vruchten daaruit. De stukken daarin, vraag en antwoord 88, twee stukken lezen we daar. De wijze daarvan, vraag en antwoord 89 en 90, daar wordt gesproken over een opstanding en een afsterven. En de vruchten daaruit, vraag en antwoord 91, die vruchten worden genoemd de goede werken. Gemeente, vorige week hebben wij de eerste zondag behandeld over het stuk der dankbaarheid. En dat ging over de goede werken. We hebben gezien waarom goede werken nuttig en nodig zijn. Ze zijn nodig ten opzichte van God, ze zijn nodig ten opzichte van onszelf en ze zijn ook nodig ten opzichte van elkaar. Opdat door de goede werken, door onze levenswandel, ook onze naaste voor Christus gewonnen mag worden. En dan is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij de vraag: wat zijn nou precies goede werken? Waar komen ze nu vandaan? Wie is daar nu toe in staat? En dan komen we bij de zondag over de bekering. Je kunt niet spreken over goede werken los van de bekering. Deze zondag leert dat goede werken vruchten zijn van de bekering. En nou zal het ons misschien verbazen dat het in zondag 33 gaat om de bekering. Je zou eigenlijk denken, moet dat niet veel eerder in de catechismus aan de orde gesteld worden? Want het derde stuk is toch het stuk van de dankbaarheid. En de bekering hoort toch veel meer in het stuk van de verlossing. Want in de bekering wordt toch een zondaar verlost. Gemeente, wij hebben vaak een heel verkeerd beeld van de bekering. Is het zo dat een zondaar door zijn bekering tot verlossing komt? Wat is eigenlijk bekering? En je merkt dat een woord als bekering en wedergeboorte vaak door elkaar gebruikt worden. En daarom is het goed om die woorden even na te gaan. Wat verstaan wij onder bekering? Als ik aan u vraag, bent u bekeerd? Wat bedoel ik dan eigenlijk? Hoeveel antwoorden zijn dan mogelijk? Eigenlijk maar twee antwoorden, ja of nee. Je bent bekeerd of je bent het niet. En wat bedoel ik dan met het woordje bekeerd? Dan bedoel ik eigenlijk, bent u wedergeboren? Bent u een kind van God? Want als je een kind van God bent, dan ben je bekeerd. Dan gebruiken wij het woordje bekering eigenlijk in plaats van het woordje wederom geboren worden. Maar over het algemeen wordt het woordje bekering zo niet gebruikt. Over het algemeen wordt het woordje bekering gebruikt voor de hele weg die volgt na de wedergeboorte. En zo probeer ik het op de preekstoel ook altijd te gebruiken. Als ik het heb over de wedergeboorte, dan heb ik het over het moment waarop God een zondaar van dood levend maakt. En als ik het heb over de bekering, dan heb ik het over het algemeen over dat proces wat na de wedergeboorte komt. En dat proces, dat is zomaar niet ten einde. Sterker nog, dat proces dat duurt je hele leven. Wat denk je, jongens en meisjes, was Petrus bekeerd? Ja, zul je zeggen, want Petrus was een kind van God. Zou Petrus zelf ook gedacht hebben dat hij bekeerd was? Ik denk van wel. Want Petrus zegt, al werden ze allen aan u geërgerd, ik niet. En weet je wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt? Als gij eens bekeerd zult zijn. Petrus, er komt een moment dat je bekeerd zult worden. Hij was al bekeerd. Zie je wel, bekering dat heb je niet één keer nodig, maar bekering dat heb je telkens nodig. Eigenlijk kan niemand zeggen, ik ben bekeerd. Zelfs Jeremia in de klaagliederen van Jeremia vraagt aan de Heere om bekering. Hij zegt, bekeer mij Heere, zo zal ik bekeerd zijn. En ik denk dat de mensen die het meeste om bekering vragen, dat zijn bekeerde mensen. Die inleven dat ze nog onbekeerd zijn. En ik zal straks uitleggen waarom ze nog onbekeerd zijn. Niet helemaal, maar ze zijn wel voor een stuk nog onbekeerd. En daar hebben ze last van. En daarom bidden zij, Heere, bekeer mij. Wat is de waarachtige bekering? In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Let u op dat woordje waarachtige. Dat maakt ons duidelijk dat niet iedere bekering een waarachtige bekering is. Misschien dat u daar zelf ook wel voorbeelden van hebt van mensen waarvan je dacht dat ze een waarachtige bekering hadden meegemaakt, maar op den duur is gebleken dat het toch niet echt was. Zo zijn er in de Bijbel ook wel mensen, jongens en meisjes. Ik denk bijvoorbeeld aan Saul. Saul had een hele grote verandering in zijn leven meegemaakt. Koning Saul. Ik bedoel niet Saulus van Tarsus. Want dat was wel een waarachtige bekering. Maar Saul was zo veranderd dat de mensen tegen elkaar zeiden, is Saul ook onder de profeten? Moet je eens horen hoe die man praat, zo praatte die vroeger nooit. Hij is vast en zeker ook een kind van God. Nou, en we weten hoe het met Saul is afgelopen. Het was wel een verandering, maar het was geen vernieuwing. En zo zouden er meer voorbeelden te noemen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Demas. Demas die ook gehouden werd voor een kind van God, maar op den duur kreeg hij de tegenwoordige wereld weer lief. Het was een keuze eigenlijk net als bij Orpa. Het ging wel heel ver, maar uiteindelijk was het toch niet echt. Wanneer is nou een bekering echt? Wanneer is de bekering waarachtig? In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, worden twee woorden gebruikt voor bekering. We hebben daar wel eens eerder bij stilgestaan. En die twee woorden die zeggen ook iets over de bekering. Die laten zien dat de bekering iets is van binnen en van buiten. Een bekering alleen aan de buitenkant, dat is geen bekering. De echte bekering begint van binnen en komt naar buiten. De twee woorden die het Nieuwtestamentische Grieks gebruikt voor bekering zijn de woorden metanoia en epistrefo. En metanoia betekent berouw hebben. Straks wordt dat genoemd in het antwoord leedwezen hebben. Rouw dragen over de zonde. Bedroefd zijn over de zonde. En het andere woord dat is epistrefo. Dat betekent zich omkeren, opstaan en teruggaan. Denk aan die jongste zoon die bij de zwijnen eraf zat, jongens en meisjes. Hij had enorm veel berouw over de weg die hij gegaan was, maar hij bleef niet zitten. Hij stond ook op, hij ging ook terug. Dus ook de hele buitenkant van zijn leven veranderde. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. Let op het woordje in, bestaat niet uit welke twee stukken bestaat de waarachtige bekering, maar in. Als het antwoord nu geweest was uit twee stukken, dan was het mogelijk geweest dat je het eerste stuk bijvoorbeeld kent, maar het tweede stuk nog niet. Of dat je het tweede stuk kent, maar het eerste stuk nog niet. Maar als je het eerste stuk kent, ken je ook het tweede. In twee stukken. Dus dat wil zeggen, die stukken die zijn er allebei of ze zijn er niet. Ze zijn naast elkaar of ze zijn niet in ons leven. Het zal waar zijn dat er wel een bepaalde orde is in die stukken, maar ze gaan altijd samen. In twee stukken. Dus iedere bekering is gelijk. Ja, precies. Iedere bekering is hetzelfde. Iedere bekering, iedere waarachtige bekering bestaat uit twee stukken. Ja, zegt u misschien, maar ik dacht dat mensen soms op een hele verschillende manier bekeerd werden. Als je bijvoorbeeld naar Saulus van Tarse kijkt, dat was ook een waarachtige bekering. En je kijkt naar Lydia, dan is het toch niet helemaal hetzelfde gegaan, zo lijkt het. Ja, ten diepste is het wel hetzelfde gegaan. De omstandigheden waren heel verschillend. En bij de een ging het heel krachtig en bij de ander meer geleidelijk. Maar je kunt zowel van Lydia zeggen als van Saulus van Tarse in twee stukken. En dat kun je eigenlijk van al Gods kinderen zeggen. Want als er één stuk ontbreekt, dan is het niet meer de waarachtige bekering. Wat is het eerste stuk wat hier genoemd wordt? De afsterving van de oude mens. Wat is de oude mens? De oude mens, dat is alles wat van Adam is. Dus ook Gods kinderen hebben nog een deel wat van Adam is. Als de Heere iemand een nieuw hart geeft, jongens en meisjes, dan staat daar niet opeens iemand die totaal vernieuwd is. Maar dan begint de Heere in het leven van iemand te werken. En meer wordt die persoon vernieuwd. Dus daar is nog een stuk dat oud is. Daar is nog een stuk van Adam. En wat moet ermee gebeuren met dat oude stuk? Dat moet zeker opgeknapt worden. Als je iets oud hebt en je schuurt het en je verft het, dan ziet het er weer een heel stuk beter uit. Dat zal wel moeten gebeuren met die oude mens. Nee, kijk maar. Er staat dat die oude mens moet sterven. De afsterving van de oude mens. En sterven, dat kan heel plotseling. Dat kan in een moment. Je moet altijd bereid zijn. Maar sterven kan ook een proces zijn dat lang duurt. Je ziet het aan de blaadjes. Wij leven in de herfst. En je ziet dat de blaadjes beginnen te kleuren. En steeds meer sterven ze af. Op een gegeven moment dwarrelen ze naar beneden en dan ligt zo'n blad op de grond, afgestorven, dood. Maar er zijn weken voor nodig geweest. Dat is een afstervingsproces. En zo gaat het nu ook met die oude mens. Het is niet zo dat die oude mens van het een op het andere moment dood is. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over de kruisiging van de oude mens. En de kruisdood, dat is een hele langzame dood. Dat duurde uren eer dat iemand gestorven was. Het is ook een heel pijnlijke dood. En zo is het ook met de afsterving van die oude mens. Dat is iets heel pijnlijks. Als je erachter komt dat die oude mens nog springlevend is. En ja, die moet niet opgeknapt, maar die moet sterven. En waarom is dat pijnlijk? Omdat dat een stuk van jezelf is. Dat is je eigen vlees, je eigen bloed, je eigen leven. Dus er sterft iets van mijzelf. En dat is waar je voor ingewonnen moet worden. Gemeente, als wij dat stervensproces niet kennen, als onze hoogmoed niet aan het sterven is, als de verkeerde lusten niet aan het sterven zijn, als de zonden niet afsterven, dan is onze bekering niet de waarachtige geweest. Want dit is een deel van de waarachtige bekering. De afsterving van de oude mens. En het andere deel is de opstanding van de nieuwe mens. Kijk, de oude mens hebben wij allemaal. Want die hebben wij van Adam. Maar de nieuwe mens hebben we niet allemaal. Want de nieuwe mens is van Christus. Dat is dat wat van Christus is. Als iemand wederom geboren wordt, dan is hij in Christus en dan is hij een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. Maar kun je nu zeggen dat dat nieuwe deel, dat dat volmaakt is? Nee, dat nieuwe deel, dat is een opstanding, zo wordt het hier genoemd. Dat is een opwas. En dat duurt ook een poos. Als er een zaadje in de grond gegooid wordt, jongens en meisjes, dan staat er niet zo ineens de volgende dag een boom. Dat kan ook niet. Dat is niet zoals het gaat. En dat is in de weg van de bekering ook. Als de Heer een zondaar bekeert, dan is dat een doorgaand proces. De opwas, de opstanding van de nieuwe mens. Dus Gods kinderen zijn eigenlijk, er wordt wel eens gezegd, een tweemens. Een oude mens en een nieuwe mens, die zitten allebei in dezelfde persoon. En zijn dat twee grote vrienden van elkaar? Nee, dat zijn eigenlijk vijanden van elkaar. Want die oude mens, die wil niet sterven. Dat is te begrijpen. Die oude mens, die wil overwinnen. Die doet er alles aan om te overwinnen, die strijd tegen die nieuwe mens. En die nieuwe mens, die wil niet dat die oude mens blijft leven. Dus die nieuwe mens, die strijdt tegen die oude mens. Dat is een voortdurende strijd. In de weg van de bekering is er sprake van een voortdurende strijd tussen oude mens, nieuwe mens, vlees en geest. En daarom zei men vroeger ook wel welkom in de strijd. Als men merkte dat dat proces van bekering in iemands leven begonnen was. En daarom zullen Gods kinderen vragen, Heere, bekeer mij. Want een deel van hen is niet bekeerd, is nog onbekeerd, moet vernieuwd worden. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Dus de twee stukken. We gaan naar onze tweede gedachte, de wijze waarop. Hoe gaat dat dan precies? Wat is dat dan, die afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Let op het woordje hartelijk, dat heeft met je hart te maken. Dus de droefheid over de zonde komt uit het hart. Is echt. Je kunt in je gevoel heel erg aangedaan zijn. Je kunt zelfs in je gevoel helemaal overstuur zijn. En het kan ook weer heel gauw over zijn. Maar dat is niet de waarachtige bekering. De waarachtige bekering bestaat niet uit een opvlieging of een diepe indruk alleen, maar het is iets wat voortkomt uit de vernieuwing van het hart. Een hartelijke leedwezen. Die oude mens, die krijgt in de wedergeboorte de doodsteek. En daar zal die oude mens nooit meer van genezen. Die oude mens die wil niet sterven, die probeert op te krabbelen, maar die moet sterven. Omdat de Heere die oude mens een doodsteek gegeven heeft. Een hartelijk leedwezen. Leedwezen, u zegt dat is wel een zwaar woord. Leedwezen, dat doet denken aan rouw. Dat is net alsof er iemand gestorven is. Ja, maar zo diep gaat het ook. Jongens en meisjes, als de Heere je bekeert, dan komt er zo'n diepe droefheid. En dat is geen oppervlakkige droefheid. Dat is een droefheid naar God over de zonde. En een hartelijk leedwezen dat wij God bedroefd hebben. Dat is net zo erg als dat er iemand gestorven is in je familie. Dat gaat net zo diep alsof je vader gestorven zou zijn. Of je moeder gestorven zou zijn. Wat zeg ik? Het gaat nog dieper. Het gaat nog dieper. Want God kwijt, dat is alles kwijt. Een hartelijk leedwezen. En de oosterling, die dat leedwezen soms ook in lichaamstaal tot uitdrukking brengt, die slaat vanwege de grootte van dat leedwezen op zijn borst, net als die tollenaar. Of hij klopt op zijn heup, net als Efraïm. Kent u dat? Die droefheid, dat leedwezen. Als je dat niet kent, ben je nog onbekeerd. Dat is wat, dan kun je misschien veel gezien hebben in de Heere Jezus. En je kunt misschien veel lust hebben in het lezen in de Bijbel. En je kunt misschien veel goede dingen doen. Maar als je nou eerlijk met jezelf omgaat, als je dit mist wat hier staat, ben je nog onbekeerd. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Wat gebeurt er in de wedergeboorte? In de wedergeboorte, dan wordt zonde zonde. Je krijgt kennis van de zonde. En dat is geen verstandelijke kennis, dat is geloofskennis. En die geloofskennis, die gaat diep. Die geloofskennis werkt die droefheid over de zonde. Je gaat zien wie God is. En dat je God door die zonde vertorend hebt. En waarom gaat dat nou zozeer doen, jongens en meisjes? Omdat de Heere zich leert kennen als een goeddoend God. De Heere heeft ons nog nooit wat verkeerds gedaan. Stel je voor dat je lieve ouders hebt en je trapt hen op het hart, je gaat je eigen weg. En later als je tot bezinning komt en je gaat denken, wat hebben mijn ouders allemaal voor mij gedaan? Wat hebben ze voor mij gezorgd? Wat hebben ze voor mij gekocht? Wat hebben ze... En je laat dat eens even op je inwerken. Dan gaat het heel erg zeer doen wat je je ouders hebt misdaan. Hoe heb ik dat toch kunnen doen? En daarbij gaat bij Gods kinderen nog veel en veel dieper. Als ze zien wie de Heere voor hen geweest is en wie zij voor de Heere geweest zijn. Oh, dan gaat dat zo diep, een leedwezen. Dat ze God bedroefd hebben, dat ze God vertorend hebben. En ze kunnen hem niet missen, want ze krijgen hem lief. En omdat ze God niet missen kunnen, gaan ze die zonde haten, want die zonde, dat is de boosdoener. Die zonde maakt scheiding tussen God en tussen hen. Dus die zonde, die kan er niet tussen blijven liggen. Ze gaan die zonde haten, staat er. Je mag toch niet haten? Ja, je mag de zonde haten. Met al de haat die in je is. Want God haat de zonde ook. In dat licht, zegt ook de dichter van Psalm 139, zou ik niet haten, Heere, die u haten? en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Haten. Iets wat wij haten, dat kunnen we niet verdragen. Dat kunnen we niet zien. Daar willen we niet meer mee in aanraking komen. Haat u de zonde? Ja, niet heb je er wel eens last van gehad of heb je wel eens spijt gehad dat je iets verkeerds gedaan hebt. Kijk, dat hebben we natuurlijk allemaal wel een keer. Dan zeg ik, had het anders moeten doen. Ik ben dom geweest dat ik het zo gedaan heb. Maar haat u de zonde omdat het zonde is. En gemeente, als wij de zonde niet haten, dan zal er ook geen leedwezen zijn. En als er geen leedwezen is, dan is er geen bekering. Vraag dan of de Heere de zonde tot zonde wil maken en de schuld tot schuld. Haten en vlieden. En vlieden, jongens en meisjes, dat is het tegenovergestelde van opzoeken. Je moet de zonde nooit opzoeken. Als je de zonde opzoekt, dan haat je de zonde niet. Als de Heere in je leven komt, vroeger werd wel gezegd, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dus dat betekent, je kan daar niet meer naartoe. Die weg is afgesloten, die brug is omhoog. En dat doet de Heere vandaag ook nog. Dan komt er een keus in je leven. Dan kun je met die vrienden niet meer mee. Niet omdat je beter bent, maar omdat je dat zondige leven niet meer leven kunt. Dan komt er een hervorming in je leven, een opruiming die je hele leven betreft. Dan ga je de zonde vlieden. Want als je de zonde niet vliet, dan breng je jezelf in verleiding. En je wilt jezelf niet in verleiding brengen, want de zonde geeft zoveel smart in je leven. Een heel mooi voorbeeld wat in de Bijbel staat is natuurlijk het voorbeeld van Jozef. Jozef had de kans van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Zijn vader was ver weg, familie was er niet. Een vrouw had hij niet. En nu kreeg hij de kans om zijn gevoelens eens uit te leven. We zouden zeggen, nou ja, doe dat dan een keer. Maar jongens en meisjes, dat kon Jozef niet. En waarom kon hij dat niet? Omdat het zonde was. Hij zegt, zal ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij vluchtte weg. Hij wilde daar niet blijven. Ken je daar ook iets van? Wegvluchten. Je zegt misschien, dat is zwak. Nee, dat is sterk. Dat is sterk als je wegvlucht. Ja, in de wereld noemt men dat zwak. Maar de Bijbel zegt, die zichzelf overwint, die is sterker dan degene die een stad inneemt. Als je de begeerte tot zondige overwint en de zonde ontloopt, dan is dat een overwinning. En natuurlijk kun je dat niet in eigen kracht. Dat kan je ook een voortdurende strijd zijn. De een is zwak op dit gebied, de ander is zwak op dat gebied. Ik heb eens gelezen van iemand die enorm aan de drank verslaafd werd. Was. En toen de Heere in zijn leven kwam, toen kon dat natuurlijk niet meer. En toen kwam hij langs het café, jongens en meisjes. En dat trok hem ontzettend. Om weer naar binnen te gaan en weer te drinken. En het gebeurde wel als hij langs het café ging en hij voelde dat café trekken. Dat hij de portemonnee uit zijn zak nam en met een grote boog die portemonnee meters verder smeet voorbij de deur van het café. Om maar niet bij die deur stil te staan en naar binnen te gaan. Nou, iemand die drankverslaafd is geweest, die weet misschien hoe sterk zo'n begeerte kan zijn. Maar een zondeverslaving hebben we allemaal. En als de Heere in je leven komt, dan ga je vluchten. Vluchten voor de zonde. En het beste middel om met de zonde te breken, dat is het gebed. Want je kunt dat niet in eigen kracht. Die oude mens is veel te sterk. Dat is je wezen, dat is je persoon, dat ben je zelf. En die strijd, die moet je in eigen kracht verliezen. maar de Heere kan krachten geven. En gemeente, ik geloof dat, ja, dat alle mensen in wiens hart de Heere werkt zo'n strijd hebben. En de een vooral tegen deze zonde en de ander vooral tegen die zonde. En daarom geloof ik ook niet zo in een genezing van alle verkeerde gevoelens, zoals dat wel eens gebracht wordt, ook als het gaat over de homofiele geaardheid. Dan zegt men, ja, als je dat hebt en de Heere bekeert je, dan ben je daar in één klap van genezen. Nou, dat geloof ik niet. Want ik geloof dat dat een levenslange strijd kan blijven, voor de een deze strijd en voor de ander een andere strijd. Een voortdurende strijd. En we hebben allemaal onze boezemzonden. We hebben allemaal in ons leven dingen die ons trekken. We hebben allemaal onze verstoringen. Want door de zonde is alles verstoord. Al onze gevoelens zijn verstoord. Bij de een op dit gebied en bij de ander op dat gebied. En daar krijg je mee te maken als God in je leven komt. Welke zonde dat het dan ook is. Maar de Heere is bij machte om ons te doen vluchten voor datgene wat niet is tot eer van zijn naam. Kent u die strijd tegen de oude mens? Als je die niet kent, ben je nog onbekeerd. Kun je heel vroom zijn, kun je iedere zondag in de kerk zitten. Kunnen we heel degelijk zijn, kunnen we heel wettisch zijn, kunnen we heel zwaar zijn, ben je nog onbekeerd. Als er geen droefheid is, als er geen leedwezen is, als er geen kennis is van God, als er geen hartelijk leedwezen is, als er geen intense haat is tegen de zonde, ben je nog onbekeerd. Maar dit is de ene kant. Gemeente, er is ook een andere kant. En de andere kant is het tegenovergestelde. De andere kant is de opstanding des nieuwe mensen. En jongens en meisjes, dat is alles precies het tegenovergestelde van de afsterving van de oude mens. Die oude mens die moet gekruisigd, die oude mens die moet gedood. En die nieuwe mens die moet juist groeien. Die moet juist opwassen. Dat is ook niet in één ogenblik voltooid. Dat is ook een voortdurend doorgaand proces. En wat is dan die opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God. En dat is zo wonderlijk dat een mens, als de Heere in zijn leven komt, hij aan de ene kant een ontzettende droefheid krijgt en aan de andere kant een diepe, intense vreugde krijgt die hij nog nooit gehad heeft. Kan dat samengaan? Ja, dat komt op hetzelfde ogenblik, op hetzelfde moment. En daarom, ondanks die droefheid, wil niemand terug. Omdat er een vreugde tegenover staat. En die vreugde, die is veel groter dan de vreugde vroeger. De vreugde vroeger was de vreugde in de zonde. Maar ja, wat is de vreugde in de zonde? De vreugde in de zonde die duurt maar kort. En die laat ook altijd een kater na. Je knapt daar niet van op. En het is net als bij een verslaving. Als er zo'n kater komt, dan grijpt iemand opnieuw naar de zonde. Het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel. Maar als je iets geproefd hebt van de liefde tot God, dan kan heel de wereld je gestolen worden. Daar ligt zo'n diepe vreugde in. Dat is iets van het paradijs. Dat komt ook, zullen we straks zien, uit de Heere Jezus Christus. Een hartelijke vreugde. Let ook weer op dat woordje hartelijk. Het is geen oppervlakkige vreugde. Veel mensen hebben een oppervlakkige vreugde. Die hebben oppervlakkige liedjes. Oppervlakkige belijdenissen. Een oppervlakkige vreugde. Dat hebben tijdgelovigen ook. Dat zijn mensen die terstond het woord Gods met vreugde ontvangen, Ze hebben blijdschap in de Heer Jezus en blijdschap in het evangelie en blijdschap in de belofte en overal blijdschap in. Maar je kunt er niet jaloers op worden. Waarom niet? Omdat het een oppervlakkige blijdschap is. Hun hart is verbroken. Er wordt een stuk gemist. En omdat er een stuk gemist wordt, daarom is het niet echt. Ja, en inderdaad, je hebt ook mensen die hebben het over leedwezen en zonde en... Maar er wordt ook een stuk gemist. Daar kun je ook niet jaloers op worden. Als er geen liefde is tot God, als er geen gunning is, kun je er ook niet jaloers op worden. De waarachtige bekering bestaat in twee stukken. Een hartelijke vreugde in God. Dat is het wonderlijke. Dan krijg je blijdschap, jongens en meisjes, in alles wat met God te maken heeft. Dan krijg je zo'n blijdschap als je naar de kerk mag komen. Dan zeg je, dat is het liefste plekje wat ik heb op heel de wereld. De ander begrijpt dat niet. Dat merk je nu ook. Wereldse mensen begrijpen dat niet. En dat zou jammer zijn als wij dat als kerkmensen niet uit kunnen leggen wat dat dan is. En de vraag is, kun je dat uitleggen? Wat dat is, die hartelijke vreugde tot God, tot het woord van God, tot het huis van God, tot de dienst van God, tot het volk van God, tot de wet van God, tot de deugden van God en alles wat van God is. Dat krijg je lief. Dat ga je onderzoeken. Dat is altijd zo, als je iets lief krijgt, ga je het ook onderzoeken. Als je verliefd bent op een meisje, wil je alles van haar weten. En als die liefde tot God in je hart komt, met eerbied gezegd, dan wil je alles van de Heere weten. Dat komt uit je hart. En dat geeft je vreugde. Dat is geen zware last. Maar wat vroeger een zware last was, moet ik nou alweer naar de kerk? Dat wordt dan een blijdschap. Vroeger werd wel eens gezegd, wat een last was, dat wordt een lust. En wat een lust was, dat wordt een last. Dan kent je eigen moeder je niet meer terug. Dan zegt ze, vroeger moest ik je wel 5 keer roepen. En nu sta je al klaar als we naar de kerk gaan. Wat is er toch aan de hand? Ja, dat komt omdat de dienst van de Heere gaat trekken. Een hartelijke vreugde. En niet oppervlakkig, want kijk, oppervlakkig, dat gaat ook zo weer over. Als het niet vanuit je hart komt, dan is het zo weer voorbij. Waar komt die vreugde in de bekering vandaan? Die komt uit Christus. Kijk maar, er staat een hartelijke vreugde in God door Christus. Dus dat komt door de Heer Jezus Christus. Maar kennen al Gods kinderen dan in de wedergeboorte de Heer Jezus al? Nee. Maar is die vreugde dan wel door Christus? Ja. Hoe kan dat dan? Nou, die in Christus is, die is een nieuw schepsel. In de wedergeboorte kom je in Christus en ja, uit Christus komt die droefheid over de zonde en uit Christus komt die vreugde in God. Dat komt omdat je op een nieuwe wortel gekomen bent. Je gaat leven uit Christus. En het wonderlijke is dat je Christus aanvankelijk nog niet kent. Maar daar zal de Heer er wel plaats voor maken, hebben we vanmorgen iets van gezegd. Want je moet de Heer Jezus ook leren kennen. Je moet de Heer Jezus ook nodig krijgen. Hoe zal anders die schuld die je gemaakt hebt vergeven worden? En hoe zal anders die wet die je lief gekregen hebt volbracht worden? Daar heb je Christus voor nodig. En dat leert de Heer ook in de weg van de waarachtige bekering. Hij leert je sterven aan alles wat van jezelf is. En hij maakt alles noodzakelijk en dierbaar wat van Christus is. Hier zie je dat Gods kinderen de Heer Jezus niet alleen nodig krijgen in het stuk van de verlossing, maar we zijn nu in het stuk van de dankbaarheid. Zij krijgen de Heer Jezus ook nodig in het stuk van de dankbaarheid. Bekering, dat is niet iets wat je even zelf kunt doen. Maar ten diepste is bekering meer en meer met Christus verenigd worden. Meer en meer op Christus gaan lijken. Meer en meer de wereld afsterven. Dat is bekering. In twee stukken. Dus het is het leven uit Christus. En vanmorgen hebben wij gehoord van dat offer van Christus en hoe de Heere het volk van Israël in het Oude Testament al leerde leven uit het offer. Dat is dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven dat uit zich in gehoorzaamheid, kijk maar, en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dus dan krijg je Gods wil lief en Gods wil, dat is zijn wet, dat is zijn woord. Dan begeer je te doen wat de Heere wil. Gehoorzaamheid. Als er geen gehoorzaamheid is aan de wet, ben je nog onbekeerd. Als er geen lust is om de wet te gehoorzamen, dan ben je nog onbekeerd. Of in ieder geval ver van je plek. Als het goed is, dan is het met de dichter. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. In de bekering, dan schrijft de Heere zijn wet in je hart. En dat krijg je er niet meer uit. Dat grift hij er zo diep in, dat je daar dagelijks mee geconfronteerd wordt. En die wet, die krijg je lief. Dan ga je de zonde haten en de wet, de wil van de Heere, lief hebben. Dan komt er een begeerte tot goede werken. Waarom? Ja, dat kun je zelf niet verklaren, omdat je leven vernieuwd is. Omdat de wortel in je leven veranderd is. Omdat je niet anders kan. Je kan niet anders, want het is een vrucht van de vernieuwing. Dus een bekering kan nooit buiten Christus. Er kan nooit zonder Christus. De bekering vloeit voort uit Christus. Ons leven veranderen zonder Christus, dat is geen waarachtige bekering. Dat deden de Farizeeën. Die mensen die vonden zichzelf hoog bekeerd. Maar ze reinigden alleen maar de buitenkant. De Heer Jezus zegt, jullie zijn net een graf. Aan de buitenkant is het prachtig, gepleisterd, mooi wit. Maar als die steen weggaat, wat ligt er dan van binnen? De dood! Dat is geen waarachtige bekering. De waarachtige bekering vloeit voort uit het leven. Christus moet mijn leven zijn. De wortel van mijn leven. Als je op hem geplant bent, met hem verenigd bent, dan zul je ook meer en meer uit hem begeren te leven. In alle goede werken. En wat zijn goede werken? Letten we daarop in onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Het zevende vers van Psalm 51. De vruchten. Wat zijn de vruchten van de waarachtige bekering? Aan de vruchten kent men de boom. Vorige keer heb ik een paar voorbeelden gegeven van vruchten. Je herkent daar de boom aan. De Heer Jezus heeft het meerdere keren aangehaald. Je leest geen druif van doornen en van distelen. Aan de vruchten kent men de boom. En wat zijn dan de vruchten van de waarachtige bekering? Dat zijn de goede werken. Dus de goede werken zijn niet wat de Romeinse kerk zegt eigenlijk een voorwaarde om gerechtvaardigd te worden. Het stuk van de bekering staat niet in de verlossing, maar het stuk van de bekering staat in de dankbaarheid. Het is niet zo dat je door de bekering je verlossing kunt verdienen, maar de bekering is een vrucht van de verlossing. De bekering komt voort uit de wedergeboorte, de implanting en de vereniging met Christus. Dat is de bekering. Je gaat zien op welke wortel dat de mensen staan. Ook al lopen ze misschien nog met de lamp op de rug en zien ze het zelf nog niet. Maar je gaat wel zien dat iemands leven totaal verandert. Goede werken. Wat zijn goede werken? We hebben vorige week stilgestaan bij het nut van goede werken. En deze zondagsafdeling zegt: wat zijn goede werken? En dan worden er drie dingen gezegd. In de eerste plaats: goede werken geschieden uit een waar geloof. Dus je moet een kind van God zijn om goede werken te kunnen doen. Ja, zeker. Als het niet uit een waar geloof is, dan kan het niet goed zijn. Waarom niet? Omdat het geloof met Christus verenigt. En als er geen waar geloof is, dan komt het eigenlijk uit Adam. En alles wat uit Adam is, dat kan God niet behagen. Dus twee mensen kunnen hetzelfde doen. En bij iemand die het niet uit het geloof doet, kan het zonde zijn. En bij iemand die het wel uit het geloof doet, kan het een goed werk zijn. Een voorbeeld. Ik denk aan Kaïn en Abel. Ze brachten allebei een offer. En de Heere zag Kaïn en zijn offer niet aan. En Abel en zijn offer wel. Waarom? Wat was het verschil? Nou, Hebreeën 11. Abel, hij bracht dat offer uit het geloof. En dat geloof, dat verenigde hem met Christus. De wortel was goed. En als de wortel niet deugt, dan deugt ook het werk niet. Dus gemeente, hoe is de wortel in ons leven? Het zaligmakend geloof is in alles noodzakelijk. In de tweede plaats, een goed werk moet naar de wet van God zijn. Ja, dus het gaat er niet om wat je erbij voelt. In de tijd waarin wij leven is het gevoel erg belangrijk. Zeg mensen, ik heb een goed gevoel bij. Ja, wat maakt dat uit of je er een goed gevoel bij hebt? Het gaat erom of de Heer het wil. Want van nature hebben we juist een goed gevoel bij het zondigen. Dus de wet moet voor ons het richtsnoer zijn. Is het naar de wet? En als het niet naar de wet van God is, dan is het geen goed werk. Dan is het verkeerd. Dan is het zonde. Wat dat betreft, gemeente, dan leven we in zo'n verwarrende tijd dat mensen besluiten nemen die regelrecht tegen de wet van God ingaan en denken dat ze een goed werk doen of verdedigen dat ze het doen. Het kan niet. De Heer accepteert niet dat wij zijn wet verbreken. Het moet naar de wet van God zijn. En die moeten wij gehoorzaam zijn. We moeten zelfs God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wij moeten de mensen gehoorzaam zijn, we moeten de overheid gehoorzaam zijn. Daarin moeten wij een voorbeeld zijn in het gehoorzamen van de overheid. Maar het keerpunt komt waar de wet van God in het gedrang komt. Want dan moeten wij de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen meer gehoorzaam zijn. Al kost het ons gevangenisstraf. Wat zeg ik? Al kost het ons leven. De gehoorzaamheid aan God gaat boven alles. De wet van God. De Heere toetst daaraan. En het derde dat is, hem ter eer. Wat bedoel je ermee? Heb je jezelf op het oog? Als je jezelf op het oog hebt, dan is het per definitie al niet een goed werk. Het moet gaan om God. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd dat voorbeeld van Maria die de Heer Jezus zalfde. 300 penningen. Giet ze in één keer over de Heer Jezus uit. Judas komt in opstand. Hij zegt, dat is zonde. 300 penningen. Nee, zegt de Heer, laat af. Zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Want het is uit het geloof wat ze doet. Het is naar de wet van God. En het is tot mijn eer. Dus de Heer Jezus komt tot een hele andere beoordeling. Goede werken moeten aan deze drie criteria voldoen. En goed werk is niet ons goed dunken. Goed werk is niet ons gevoel. Want dan kun je er echt helemaal naast zitten. Dat is de verkeerde maatstaf. Uzza. Hij probeerde de ark tegen te houden en de man dacht dat hij het goed deed. Maar hij ging tegen Gods wil in. Hij kon dat ook weten. En de Heere vond dat helemaal geen goed werk. De Heere strafte hem met de dood. En zo zouden er meer voorbeelden te geven zijn van goede werken die de Heere afkeurt omdat ze geen goede werken zijn. Ook niet de dingen die op menseninzettingen gegrond zijn. Johannes de Doper zegt, breng dan vruchten voor der geloof en bekering waardig. Dus alles wat die fariseeën verzonnen, dat was niet der bekering waardig. Dat waren geen echte vruchten. Dat was allemaal wettisch gevoel en gewoel. En dat bracht hen geen centimeter dichter bij de Heere. Menseninzettingen. Zo zijn er nog velen gemeenten. En daar wordt een hele godsdienst van gemaakt. En het is ontzettend triest. Want die menseninzettingen, die keurt de Heere af. Wat is de wet van God? Wanneer voldoe je nou aan de wet van God? De fariseërs die waren knoerhard. En ze waren ijzig vroom. Maar weet je wat ze misten? De liefde. En wat is nou de wet van God? De wet van God is liefde. Wat eist de wet van ons? Liefde. Liefde ten opzichte van God en liefde ten opzichte van onze naaste. Wat vraagt de Heere van ons? Hij vraagt ons onszelf te verloochenen. Hij vraagt ons, gemeente, de minste te zijn. Hij vraagt ons het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen. Dat was liefde. En wat deed de Heer Jezus? Hij was de minste. Toen zijn discipelen erom streden wie de meeste was. Toen heeft hij bij de voeten van de discipelen neergeknield. En hij heeft hun vuile voeten gewassen. Hij was de hoogste en hij boog het minst. Dat vraagt de Heer van ons. Daar gaat wat van uit. Dan hoef je niet op je strepen te staan. Dan is offers brengen niet zo moeilijk. Als het uit de liefde komt, dan is de minste zijn ook niet zo moeilijk. Dat zijn geen menseninzettingen. Liefde, dat is geen menseninzetting. Liefde tot je ouders. Liefde tot hetgeen je ouders je bijgebracht hebben. Liefde tot hetgeen we nog mogen hebben. Dat zijn geen menseninzettingen. Je moet niet alles onder menseninzettingen scharen. Paulus die had zoveel liefde. Zoveel liefde dat hij zich wilde opofferen in de dienst des Heren. En al moest hij zichzelf dan dingen ontzeggen. Hij zou het doen. Hij zegt, als ik mijn broeder erger door vlees te eten. En ik ben en sta in de weg. Ik zal in der eeuwigheid geen vlees eten. Dat is liefde. En hoe kon Paulus zo ver gaan? Hoe kon hij zichzelf zo verootmoedigen? Omdat Paulus zo dicht bij Christus was. Christus heeft zichzelf weggecijferd. En degene die met Christus verenigd is, die kan ook zichzelf wegcijferen. En dat vraagt de Heere. Gemeente, bekeert u. Bekeert u. Dat is de boodschap die ik u moet brengen. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven en verloren gaan? Dus ja, maar dat kan niet, dominee. Dat hebt u gezegd. Het is wedergeboren. Dat klopt. Maar de Heer zegt, bekeert u. Als je niet bekeert, dan ga je verloren. Voor eeuwig verloren. En waarom laat de Heer die eis tot bekering preken? Opdat je in de nood tot God de toevlucht neemt. O God, met Jeremia, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Wij komen niet verder dan de buitenkant, maar als de Heer je gaat bekeren, dan doet Hij het grondig. Dan vernieuwt Hij de mens van binnenuit. En dat is nog mogelijk. En welke zonde dat u ook geleefd hebt en welke ontsporingen dat er ook zijn in uw leven. Maar in de weg van bekering komt vernieuwing. Dat is een proces. Dat is misschien een levenslang proces. Maar in de vereniging met Christus komt God weer aan zijn beeld. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus de eis tot bekering, die brengt je als het goed is op je knieën. Heere, bekeer mij, zoals gij al uw volk bekeert. Amen.